Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 135 en daarvan vers 1 en vers 2. Psalm 135 prijst de naam van uw God, Zeer en knechten hier vergaart, prijst zijn naam en wijs gebod, daar gij in het voorhof staat geschaard en uw ambt bekleedt met eer in het huis van onze Heer. En het tweede, God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. En wat er verder volgt, benoemt u Psalm 135, het eerste en het tweede vers. Deze morgen zal zijn op Psalm 132. We noemden u Psalm 132 als schriftlezing, maar stellen we ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. In aansluiting daarop zingen we het 12e vers van Psalm 135. Sion looft met dankbare stem God uw Heer die eeuwig leeft. En wat daar verder volgt.
God sprak al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Psalm 132. Een lied om Aalot. O Heere, gedenk aan David en al zijn lijden. Dat hij de Heere gezworen heeft, de machtige Jacobs gelofte gedaan heeft, zeggende: zo ik in de tent mijns huizes inga, zo ik op de koets van mijn bed klimmen, zo ik mijn ogen slaap geven, mijn oogleden sluimering, totdat ik voor de Heere een plaats gevonden zal hebben, woningen voor de machtige Jacobs. Zie, we hebben van haar gehoord in Efrata, we hebben haar gevonden in de velden van Jaar. Wij zullen in zijn woningen ingaan, wij zullen ons nederbuigen voor de voetbank zijner voeten. Sta op, Heere, tot uw rust, gij en de ark uw sterkte. Dat uw priesters bekleed worden met gerechtigheid en dat uw gunstgenoten juichen. Weer het aangezicht uws gezalfden niet af, om David uw knechts wil. De Heere heeft David de waarheid gezworen, waarvan hij niet wijken zal, zeggende: van de vrucht uws buiks zal ik op uw troon zetten. Indien uw zonen mijn verbond zullen houden en mijn getuigenissen die ik hun leren zal, zo zullen ook hun zonen tot in eeuwigheid op uw troon zitten. Want de Heere heeft Sion verkoren, hij heeft het begeerd tot zijn woonplaats, zeggende: dit is mijn rust tot in eeuwigheid. Hier zal ik wonen, want ik heb ze begeerd. Ik zal haar kost rijkelijk zegenen, haar nooddruftigen zal ik met brood verzadigen, en haar priesters zal ik met heil bekleden, en haar gunstgenoten zullen zeer juichen. Daar zal ik David een horen doen uitspruiten. Ik heb mijn gezalfde een lamp toegericht. Ik zal zijn vijanden met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon bloeien.
We zingen met elkaar Psalm 78, vers 1, 2 en 3. Psalm 78, neem o mijn volk, neem mijn leer te horen. Neig oor en hart om naar mijn stem te horen. Vers 2, verborgen heen met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen. En vers 3, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 78, vers 1, 2 en 3. En uw gaven zullen worden ingezameld. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we zijn bij de behandeling van de catechismus aangekomen bij een nieuw onderwerp. Bij het hoofdstuk over de sacramenten. De preek van vanmorgen gaat over zondag 25. Laten we samen die zondag eerst lezen. Vraag 65 aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Van waar komt zulk geloof? Het antwoord van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilige Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Vraag en antwoord 65 gaan, zo zou je kunnen zeggen, over de oorsprong van het geloof. Over de vraag, waar komt het vandaan? Vraag 66, wat zijn sacramenten? Het antwoord, de sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen, namelijk dat hij ons vanwege het enig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Vraag en antwoord 66 gaan over de versterking van het geloof. Vraag 67, zijn dan beide het woord en de sacramenten daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offerande van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onze zaligheid wijzen? Het antwoord ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat ons volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat die voor ons aan het kruis geschied is. Vraag en antwoord 67 gaan over de grond van de zaligheid. Vraag 68, hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? Het antwoord 2, namelijk de heilige doop en het heilig avondmaal. Vraag en antwoord 68 laten we vandaag liggen. De inhoud daarvan komt later aan de orde. Zondag 25 gaat over het thema van de preek, het geloof en de genademiddelen. Er zijn drie aandachtspunten. Ten eerste de oorsprong van het geloof. Ten tweede de versterking van het geloof. En ten derde de grond van de zaligheid. Want zo vraagt antwoord 65, waar komt zulk een, waar komt zo'n geloof vandaan? Hoe krijg je dat echte, dat oprechte geloof? Zo'n geloof, zoals we dat gezien hebben in zondag 23 en 24. Dat geloof dat niets heeft van zichzelf. Dat een lege hand uitstrekt en alleen maar op genade hoopt. Waar komt dat geloof vandaan? Hoe krijg je dat? Een terechte vraag. Een vraag die ook best op huisbezoek gesteld mag worden. Hoe komt u eraan? Hoe kom jij eraan? Dat wat je zegt, dat je hebt? Een vraag die je ook best aan jezelf mag stellen. Waar heb ik het vandaan? Komt het uit mezelf? Is het een soort verlengstuk van mijn goede opvoeding? Van mijn ernstige levenshouding? Is het een keus, een beslissing van mijzelf geweest? Zo van, toen ben ik gaan geloven. Toen werd het tijd om de goede keus te maken. En toen koos ik voor Jezus. Komt het uit mezelf of is het uit God? Dat is een belangrijke vraag. Want alles wat je van jezelf hebt, zal geen dageraad hebben. Dat heeft geen toekomst. Dat houdt een keer op. Het echte, oprechte geloof komt namelijk niet uit onszelf. De catechismus zegt, dat komt van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt. Dat echte geloof komt niet uit ons eigen hart. We kunnen het elkaar ook niet geven. En ik kan u ook niet bewegen tot dat geloof. Het oprechte geloof komt van God. Het geloof is een gift, een gave van God. En een gift is iets dat je krijgt. Zo zegt Paulus het ook in Efeze 2, het 8e vers. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave, niet uit u. Want u kunt en wilt niet terugkeren naar God, de Dordtse leerregels 3 en 4, artikel 3. Maar God geeft het uit genade. Het komt alleen bij God vandaan. We noemen dat, jongens en meisjes, een eenzijdig werk. Het geloof wordt eenzijdig door God alleen gewerkt in een mensenhart. Zoals Paulus dat ook zegt in Filippenzen 1 vers 29, want aan u is het uit genade gegeven om in de zaak van Christus te geloven. Misschien zeg je, daar word ik niet blij van. Dat kan ik goed begrijpen. Want dat is diep vernederend voor ons mensen. Dat God tegen ons zegt, dat heb je niet van jezelf. Dat groeit niet op je eigen akker. En hoe je ook je best doet, en wat je ook besluit, geloof heb je niet. Heb je nooit van jezelf, alleen als je het van mij krijgt. Dat eenzijdige werk van God stoot ons neer. Dat vernedert ons, opdat God alleen de eer zou krijgen van zijn eigen werk. Daarom zegt Jesaja dat God de hoogmoed van de mensen buigt en die vernedert. Het is vernederend, maar het is toch ook iets om blij om te zijn. Het is ook verblijdend, want alles wat ik van mezelf heb, mijn eigen keus, mijn eigen beslissing, mijn eigen ernst en ijver, alles wat ik van mijzelf heb, kan morgen weg zijn. Maar wat God doet, dat blijft altijd bestaan. Dat staat vast. De Heilige Geest werkt het geloof in het hart. Nou, daar dan maar rustig op wachten. Nee, want er staat nog iets bij. De Heilige Geest werkt dat en geeft dat door de verkondiging van het heilig evangelie. De Heere gebruikt iets om dat geloof te geven, om dat geloof te werken. We noemen dat de middelen die God gebruiken wil. Middelen. Je kent dat woord wel, jongens en meisjes, uit andere situaties. De dokter probeert zijn patiënten weer beter te maken en geeft ze geneesmiddelen. We proberen allemaal gezond en fit te blijven en daarvoor gebruiken wij onze levensmiddelen, onze boodschappen. Allemaal verschillende dingen die we echt nodig hebben, brood, beleg. Maar eten alleen is niet genoeg, je moet jezelf ook wassen, dus ook zeep en shampoo, het zijn allemaal verschillende levensmiddelen. Zo zijn er ook geestelijke levensmiddelen om geestelijk leven te krijgen. Namelijk het genademiddel om genade en geloof te krijgen, het woord van God, het heilig evangelie. Maar het is fijn als er een middel is. Maar een middel moet je wel gebruiken. Als je medicijn van de dokter krijgt, maar je neemt het niet in, dan word je niet beter. Met andere woorden, je moet wel iets doen met dat woord van God. Je moet er goed naar luisteren. Als er uit gelezen of uit verteld wordt. Goed luisteren naar het Bijbelverhaal op school. Naar de vertelling op de zondagsschool. Als er gelezen wordt uit de kinderbijbel of de gewone Bijbel. En ook op de verenigingen en de catechisatie. Goed luisteren naar het woord van God. En daar zelf ook in lezen. Als je al lezen kan. Maar je moet vooral naar de kerk komen en daar heel goed proberen te luisteren naar, zo zegt de catechismus, naar de verkondiging van het heilig evangelie. Naar de verkondiging van het woord. Naar de preek in de kerk. Zijn er dan geen alternatieven? Met een beetje meer interactie, met een beetje meer discussie? Niet zo saai. Niet zo'n emmer woorden die over je uitgestort wordt tijdens een zondags of een doordeweekse preek. Maar wees nou niet wijzer dan God. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. Om onze menselijke wijsheid teniet te maken. Kan de Heere dan geen geloof geven zonder dat woord? zonder die preek? Jazeker, dat kan de Heere zeker wel. Soms werkt Hij ook buiten het woord om, in heel kleine kinderen, in harten van vroeg gestorven kinderen van godzalige ouders. Lees maar Dodge Leerregels 1, artikel 17. En zeker ook in harten van kinderen en mensen die beperkingen hebben en daardoor de woorden van de preek niet kunnen horen. Of wel kunnen horen, maar niet begrijpen. U mag u, als ouders van zulke kinderen, getroost weten dat de Heere zelf uw kinderen ook zonder de woorden van de preek kan bereiken. En u mag tot uw troost denken aan de woorden van Paulus zoals die staan in 1 Korinthe 1, vers 27 tot met 29. Het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. De Heere is zelf niet gebonden aan zijn woord. Hij is niet afhankelijk van onze kerk, van onze preek en al helemaal niet van de dominee. Maar Hij heeft ons, gezonde mensen, wel gebonden aan dat levensmiddel, aan dat gepredikte woord. Hij heeft tegen ons gezegd, daar moet je heen, dat middel moet je gebruiken. En je moet goed bedenken, dat is niet zomaar een middeltje. Niet zomaar een middeltje dat je naar je eigen goeddunken al of niet mag innemen of laten staan. Want dat evangelie, zo zegt de catechismus, is heilig. Zo heilig als de doop en het avondmaal heilig heten, zo heilig is het woord van God. En door dat woord werkt de Heere het geloof. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij, gemeente, trouw komen onder het woord. Niet met een houding van, nou, maar weer eens horen wat de dominee vandaag te vertellen heeft. Nee, je mag verwachtingsvol naar de kerk komen, wetend, hier werkt de Heere. Er diep van bewust, hier in de kerk spreekt God de Heilige Geest. En werkt de Heere geloof in harten van mensen. Dus moet je biddend luisteren en stilletjes zeggen, Heere, doe dat toch ook in mijn hart. Dus, jongelui, je zit hier echt op de goede plek. Dit is de plaats waar de Heere van gezegd heeft in Psalm 132. Hier wil ik wonen. Hier wil ik met mijn Heilige Geest met kracht werken in het hart. Dit woord wil ik gebruiken tot je bekering. Hier, jongelui, is de plaats waar God je bekering zoekt. Waar God je welgemeend roept. Wie is slecht, hij keren zich herwaarts. Bekeer je, want waarom zou je sterven? Onze Dordtse leerregels zeggen in hoofdstuk 3 en 4 artikel 8. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen. Zeker, de scherpe woorden van de wet doen pijn, schudden ons wakker, verbreken ons hart en werken verslagenheid en gebrokenheid in ons hart. Maar het heilig evangelie verbindt, heelt en troost met de goede boodschap dat er redding is voor verloren zondaren. Omdat God uit eenzijdige liefde zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft om zondaren zalig te maken. God bindt ons aan zijn levensmiddelen, aan zijn genademiddelen. En dat betekent heel concreet dat de kortste route naar je eigen ondergang is dat je zondags thuis blijft. Dat je je Bijbel sluit. Dat je de onderlinge bijeenkomsten nalaat. En dat je je handen niet meer vouwt. En dat betekent ook heel concreet dat de weg naar de hemel hier gevonden wordt. Want dit is de plaats waar de Heere wil wonen en werken door zijn heilig evangelie. We gaan daar samen eerst van zingen uit Psalm 132 vers 9. Want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog verheerd. Hier sprak hij die het al beheert. Hier zal ik wonen naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Psalm 132, het negende vers. Evangelie werkt de Heere het geloof. Plant de Heere het geloof als een klein plantje in het hart van zijn kinderen. Maar zo'n klein plantje heeft voeding en water nodig om te groeien. Daarvoor is er ook een tweede levensmiddel. Je zou het een versterkend middel, een groeimiddel kunnen noemen. De sacramenten. Het staat aan het eind van antwoord 65 waar we lezen en God sterkt het geloof door het gebruik van de sacramenten. Dat brengt ons bij het tweede aandachtspunt, de versterking van het geloof. Laten we samen vraag en antwoord 66 nog eens lezen. Vraag 66, wat zijn sacramenten? Het antwoord, de sacramenten zijn heilige zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies des te beter te verstaan geven en verzegelen. Namelijk dat hij ons vanwege het enig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht. Hij geeft ons vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dat geloof dat God geplant heeft in het hart van zijn kinderen, dat heeft versterking nodig. Je kunt je afvragen waarom dat zo is. Daarbij wil ik graag twee dingen noemen. Ten eerste, het geloof heeft in de eerste plaats versterking nodig, omdat het plantje van het geloof klein is. Het moet groeien. Zoals jongens en meisjes, als je nog klein bent, jullie zijn natuurlijk niet klein, jezelf ook moet groeien. En als je wilt groeien, dan moet je gezond eten en melk drinken. Van melk blijf je gezond en krijg je sterke botten. Eigenlijk geldt dat ook voor ieder kind van God. Voor iedereen die een nieuw hart gekregen heeft. Petrus zegt dat ook in zijn brief, 1 Petrus 2, vers 2. En als nieuwgeboren kinderkens, als pasgeboren kinderen, wees zeer begeerig naar die redelijke onvervalste melk, opdat u door dezelfde moogt opwassen. Dat wil zeggen dat je daardoor groeien zou. Opwas in de genade. Groei van dat kleine plantje van het geloof komt dus door middel van het woord. Zeker, er zijn heel veel goede boeken. Maar het woord van de Heere, het gelezen en gepredikte woord van de Heere, dat is een levensmiddel. Dat is het groeimiddel bij uitstek. Jeremia zegt daarvan, als uw woorden gevonden zijn, zo heb ik ze opgegeten. En uw woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap van mijn hart, want ik ben naar uw naam genoemd, o Heere, God der Heerscharen. Jeremia 15, het 16e vers. Maar hoe groeit dat geloof dan? Wordt dat geloof dan steeds groter en steeds beter? Nee, dat plantje van het geloof groeit anders. Dat groeit eigenlijk twee kanten op. Want het geloof heeft, zo heeft iemand ooit eens gezegd, twee ogen. Het geloof kijkt met één oog naar binnen en naar beneden. En kijkt met een ander oog naar buiten en naar boven. Ik kijk naar binnen en zie steeds meer wat in mij leeft. Denk maar aan zondag 23. Mijn geweten gaat me steeds meer aanklagen. Dat ik tegen al Gods geboden gezondigd en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds geneigd ben tot alle boosheid. Het oog van het geloof kijkt naar binnen, naar beneden. Maar kijkt tegelijkertijd een andere richting uit. Naar buiten, naar boven. En dan zie ik steeds meer van God en van de Heere Jezus Christus. Dat is het andere wat gezegd wordt in zondag 23. Dat nochtans God zonder enige verdienste van mij, mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Zo groeit dat geloof, dat kleine kwetsbare plantje, tegelijkertijd naar beneden en omhoog. Dat geloof, dat echte levende geloof, dat heeft voeding nodig. Dat heeft versterking nodig, want dat was het eerste, dat plantje moet groeien. Maar er is nog een reden. Dat geloof wordt ook aangevochten. Dat wil zeggen aangevallen. Dat hoor je ook in zondag 23. Mijn geweten, dat stemmetje in mijn hart, die vinger van God in mijn hart, klaagt me aan. De duivel gaat tekeer. Als ik met mijn ene oog naar binnen kijk, dan zie ik nog zoveel twijfel en ongeloof. En dan vraag ik me af, bedrieg ik mezelf niet? Durf, kan en mag ik de belofte dat al mijn zonden vergeven zijn om het bloed van Christus? Durf ik dat wel geloven? En is mijn leven wel zoals het zou moeten zijn? En we kunnen ook zo verdwalen in vragen als, is dit wel genoeg? Is dat wel genoeg? Gods kinderen worden bestreden en aangevallen. Ze worden aangevochten en dus heeft hun geloof voedsel en nieuwe kracht nodig. Wie het altijd weet en gelooft, wie altijd blij kan zijn en juichen, die kan beter maar een groot vraagteken zetten bij zijn binnenste. Die heeft blijkbaar geen versterking nodig. Klopt dat wel? Maar wie de dood in zichzelf vindt en gevonden heeft, en het leven buiten zichzelf zoekt, die weet en voelt, in mijzelf is geen kracht. Ik heb kracht van boven. Ik heb versterking van de Heere nodig. En de middelen die God daarvoor gegeven heeft, die zijn, zegt de catechismus, door God ingezet. Geen middelen dus om naar eigen believen wel of niet gebruiken. Geen medicijn van de enige heelmeester dat je op tafel mag zetten, terwijl je denkt dat zal zeker helpen en het is ook goed bedoeld. Het past ook bij mijn kwaal, maar ik neem het toch maar niet. Daar rust geen zegen op. Daar rust niet de zegen op van de opwas in de genade en de versterking van het geloof. Door God ingezet en gegeven als, zegt de catechismus, heilige waartekenen en zegels. Eerst maar even dat eerste. Heilige waartekenen. een teken of tekenen. Jullie kennen die woorden wel, jongens en meisjes, van verschillende dingen. Ik ga er 4 noemen. Probeer van die 4 tenminste 1 goed te onthouden. Ten eerste, je kent het woord teken van een uitroepteken. Je schrijft een zin en je zet er 1 of 2 uitroeptekens achter. Die uitroeptekens versterken het woord, maken het stelliger, duidelijker en zekerder. Hij zegt er als het ware mee, dit is echt, zeker, weten, waar. Ten tweede, bij een teken mag je ook denken aan een symbool. Een teken dat iets uitbeeldt. Een teken dat iets laat zien. Zo'n teken wijst naar iets. En eigenlijk gaat het dan helemaal niet om dat teken zelf, maar het gaat vooral om dat waar dat teken heen wijst. Denk maar aan een teken, een symbool of een embleem van een auto. Als je een rond teken ziet met 3 strepen erin, dan denk je gelijk, oh, dat is van een Mercedes. Zo'n teken zegt iets. Als je dat tekentje op een auto ziet, dan weet je genoeg. Dat teken hoort bij een Mercedes. Als jij nog nooit zo'n auto gezien hebt, dan zegt dat teken je helemaal niets. Ten derde, bij een teken mag je ook denken aan een foto. Opa is overleden. Zijn foto staat op de kast. Als je kijkt, dan zie je hem. Hij is het niet echt. Maar toch zeg je, dat is mijn opa. Die foto, die zegt alles. Als je opa niet gekend hebt, dan zegt die foto je niet zoveel. Misschien wel helemaal niets. Ten vierde, bij dat woord teken mag je ook denken aan wat de meester of juffrouw op school doet. Op het bord tekenen. Je begrijpt het niet? Oh, dan zal ik het je wel even laten zien. Kijk maar naar wat ik op het bord teken. Aanschouwelijk onderwijs. Uitleg. Om naar te kijken. Want een teken betekent iets. Een teken wijst naar een, zo noemen we dat, betekende zaak. Die uitroeptekens, die tekens, die wijzen naar iets bekends, naar iets wat God geleerd heeft in het hart van zijn kinderen, naar iets wat hij gewerkt heeft door zijn woord. Als je dat niet kent, dan vind je die tekens misschien wel mooi, maar eigenlijk zeggen ze je niets. Zonder het echte geloof in ons hart zien we alleen de uiterlijke tekenen, maar we kennen de eigenlijke betekenis niet. Bij de heilige doop zie je en hoor je de kinderen, die trotse vader en moeder, die schattige geluiden, dat hartstochtelijke gehuil, die mooie doopjurk. Leuk om te zien. Bij het heilige avondmaal zie je hoe de dominee het brood breekt, hoe hij de wijn inschenkt, wie er wel komt, wie er niet komt. Mooi om naar te kijken. Maar dat is allemaal de buitenkant. Het geloof kijkt door het teken heen naar de betekende zaak. Naar dat waar de tekenen op wijzen. Het geloof kijkt verder. De sacramenten zijn, zo zegt de catechismus, heilige waartekenen. Dat is het tweede. En zegelen. Een zegel is een bewijs dat iets echt is. Als ik een bankbiljet van 50 euro laat zien, dan kan ik zeggen, dit is een gewoon stukje papier. Maar jij zegt, nee, dat stukje papier is geen gewoon papier, dat is geld waard. Dat staat erop. Er zit ook nog een watermerk op, als bewijs dat het echt is. Voor dat papiertje kan je 50 euromunten krijgen. Dat staat erop. Dat kleine stukje papier is zeker weten 50 euro waard. Het zegel erop, het watermerk erin, dat is het bewijs, het is echt waar. Dat is een zegel, een teken van echtheid. Ik, zegt God, Verzeker u, mijn kind, bij het zegel van het water van de heilige doop, bij de zegels van brood en wijn bij het heilige avondmaal, het is echt waar. Echt waar. Wat is echt waar? Waar kijkt het geloof van een kind van God dan naar? Naar Gods belofte. Naar de belofte van het evangelie. Naar de belofte van vergeving van zonden voor een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft. De catechismus zegt opdat God ons door het gebruik daarvan de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven en verzegelen. Dat is een moeilijke zin. Daar staan een paar dingen in. Daar staat in dat je de betekenis van het teken en zegel krijgt door het gebruik ervan. Als je die tekenen en zegels ook gebruikt, anders niet. Dat is Gods manier van werken. Hij heeft de middelen gegeven om die te gebruiken. Het teken van de heilige doop, het water, geeft geen versterking en nieuwe kracht aan het geloof van een kind van God als je niet kijkt naar het teken. De tekenen van het heilige avondmaal, het brood en de wijn, geven geen opwas in het geloof, geven geen versterking en zekerheid als je als kind van God in de bank blijft zitten en zegt, nou, dat kan hier in de bank ook wel. Hier staat eenvoudig weg, het kan daar niet. Tekenen en zegelen zijn middelen die je gebruiken moet. Zo zegt de catechismus, als God dan die tekenen en zegels, water, brood en wijn geeft. En als je die dan neemt, dan wil God daardoor de belofte van het evangelie. Wat wil God daarmee doen? Twee dingen wil hij ermee doen. God wil daardoor de belofte van het evangelie des te beter te verstaan geven. Dat wil zeggen uitleggen door het te laten zien. En als tweede wil God daardoor verzegelen. Die tekenen en zegels zeggen zonder woorden, het is echt waar, mijn kind. Kijk, mijn kind, u ziet het voor u. Zoals het water van de heilige doop drupt op het hoofdje van dat kindje dat gedoopt wordt. U moet er naar kijken. Zo zeker wast mijn bloed en zo zeker heeft mijn bloed druppend op uw ziel u gewassen van al uw zonden. En zoals het brood gebroken wordt bij het heilige avondmaal, u moet er naar kijken. Zo liet ik Christus mijn lichaam breken voor u. Zoals de wijn vergoten wordt, zo zeker stortte ik mijn bloed uit voor u. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is echt waar, mijn kind. Je hoeft er nooit meer aan te twijfelen. Het ligt vast in mij. Zoals staat in het formulier voor het heilige avondmaal, opdat wij vast zouden geloven, dat wij tot dit genadeverbond behoren. Daarom is het heilige avondmaal ingesteld. Dat is de troost en de verzekering die kinderen van God de Heere u geven wil bij de bediening van de sacramenten. Bij het zien op het water van de heilige doop en aan de tafel van het heilig avondmaal. Rijken, die het altijd wel weten, die het altijd hebben, die altijd geloven kunnen en nooit bestreden worden, die hebben die versterking niet nodig. Maar aan armen, aan zijn armen, verzekert hij dat hij, zo zegt de catechismus, ons vanwege het enig slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Wat een troost! Vergeving van zonden en eeuwig leven uit genade. Tot slot nog kort het derde punt, de grond van de zaligheid. Vraag 67 zegt, zijn dan beide, het woord en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend, dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond onzer zaligheid wijzen? Het antwoord ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die voor ons aan het kruis geschied is. Die twee levensmiddelen, die twee genademiddelen, die wijzen ons op de enige grond van de zaligheid. Een zo vaste grond. Onze eigen keus, onze eigen beslissing, onze eigen wil is zo wankel. Maar dit is hecht. Dit is vast. Dit wankelt nooit. Onze volkomen zaligheid, kinderen van God, staat vast in de enige offerande van Christus aan het kruis. Je vindt die vaste grond nooit in jezelf. Je vindt geen grond in je belijdenis. Je vindt geen grond in je eerdere avondmaalsgang, in je ernst, in je vroomheid, in je strijden voor de waarheid. Je vindt nooit enige grond in je eigen liefde, keus of beslissing. Je vindt in jezelf helemaal niets. Daarom is zelfonderzoek ook zo nuttig en nodig. In de voorbereiding voor de beide sacramenten. Voor de heilige doop en voor het heilig avondmaal. Opdat wij het steeds weer en meer en dieper zouden zien, weten en geloven. Opdat ons ene oog meer naar beneden zou kijken. In mij is alles tekort. Mijn schijnbaar goede werken zijn stinkende zonde. Ik ben zonde. En opdat dat andere oog steeds hoger richten zou. Opdat mijn lege misdadigershand zich steeds verder zou uitstrekken naar God. Opdat mijn lege moe gestreden hart voor het eerst of opnieuw vluchten zou bevend, roepend en met tranen naar de voeten van Christus. Opdat dat opnieuw ontledigde hart zich met steeds meer vrijmoedigheid tot Christus wenden zou. En in hem steeds vastere grond onder de voeten zou verkrijgen. In mij is geen gerechtigheid. Maar de gerechtigheid van Christus is mij toegerekend en geschonken alleen door het bloed van hem. Geen vastige grond is er, gemeente. Geen vaster fundament. Nergens anders is meer vastheid en zekerheid te verkrijgen dan buiten ons. Dan in en op dat enige fundament, het bloed en de gerechtigheid van Christus. Zoek, geliefde gemeente, zoek gebouwd te worden op dat enige fundament, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, door mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En gebruik daarbij en met vrijmoedigheid de middelen, de levensmiddelen, de genademiddelen, tot het doel waartoe God u die gegeven heeft. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, dank u wel voor uw woord, wat u vanmorgen weer aan onze harten legt. Wilt u het in onze harten leggen, dat het vruchten mag voortbrengen van geloof en bekering. We hebben het gehoord, van nature brengen wij voort stinkende vruchten, stinkende zondaarsvruchten. Omdat we zo ikgericht zijn. Maar Heere, wilt u ons dan enten in die wijnstok Christus. Opdat we nou levenssappen mogen ontvangen. Opdat we mogen groeien en bloeien. Opdat we meer en meer van u leren kennen en meer het oog naar beneden slaan en zien wie we zelf zijn. Heere, geef dat we mogen geloven, vaste rots van mijn behoud. Heere, dan zijn we eeuwig gelukkig. Heb dank voor alles wat u ons gaf in deze dienst. Wilt u voor ons zorgen in het verdere van deze dag? Breng ons ook vanavond voor zover mogelijk weer in uw huis. Zegen dominee Baan, als hij mag voorgaan. Leg hem de woorden in de mond en ons de overdenking in het hart. Heere, hoort u ons uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning. O tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. We noemden u Psalm 26, het 8e vers. Eindigen we met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.